welkom op deze 35e maandagavond alweer. Voordat we gaan beginnen doe ik even, of nee, we zijn eigenlijk begonnen. Maar ik ga een paar mededelingen doen. De affiches, misschien hebben jullie die zien hangen. Ik heb geen voorbeeld hier. Maar voor degenen die het niet weten, de Nieuwe Tijd werkt dus elk maandagavondseizoen samen met een beginnend zelfstandig kunstenaar voor het ontwerp. In ons café kan je ze allemaal zien hangen. Van dus elk afgelopen seizoen. Dit seizoen echter, doordat we een kwart minder subsidies hebben gekregen op een al niet zo heel groot bedrag, waar we natuurlijk in de eerste plaats dankbaar voor zijn, laat dat duidelijk zijn. Maar dus door die subsidievermindering hebben we besloten om deze keer samen te werken met mijn dochter van 4, die nog niet weet hoe je een factuur moet sturen. Ja, dit is hem. Iemand vroeg net al, maar heeft ze dat dan gemaakt? Maar nee, ze heeft dus het poppetje gemaakt wat je ziet. En dus niet het affiche, want dat zou echt crazy zijn. Dus in ieder geval, dus we hebben besloten om te werken met mijn dochter van 4, die nog niet weet hoe je een factuur moet sturen. Haar werk bestaat voorlopig uitsluitend uit wc-rolletjes, wat we gezien de van de potgerukte besparing wel gepast vonden. Ik ben er deze maand erg enthousiast over en jullie mogen er dus ook eentje mee naar huis nemen. Dan een fotootje van waar die hangt. Dat is dan leuk voor op de social media. Oké, verder zijn er nog een paar beslissingen die voort zijn gekomen uit die besparing. En de grootste en meest drastische is waarschijnlijk dat wij dit pand gaan verlaten. Ja, we konden het eigenlijk al niet betalen met het bedrag wat we vroeger kregen. En daarbij, wat jullie dus niet weten, is dat er achter dit prachtige pand... Het is een gebouw wat stamt uit 1630, zeg ik het goed, wat ik echt ongelooflijk vind. En wat tot en met 15 jaar geleden een katholieke crèche geweest is. Waardoor hier soms oude mannetjes binnenstappen, zeker toen we nog geen voordeur hadden en je dus gewoon vrij kon binnenlopen. Maar goed, dan stonden hier dus ineens oude mannetjes binnen of naast Hanneke haar bureau boven met een beetje glazige ogen. Die dan zoiets zeiden als, toen ik nog niet klaar en manneke was, zat ik hier bij de nonnetjes. En nadat het geen crèche meer was en een beetje stond te verkrotten, dit pand, zoals het lot van de meeste kerkgebouwen nu eenmaal is, werd het dus huis van een Engelstalig amateurtheatergezelschap, die hier het hele gebouw hadden volgezet met kartonnen kastelen en uitgesneden 2D-bomen en allerlei harnassen. En Freek en ik dus bij onze eerste rondleiding daar dan doorheen moesten kijken. Maar ik eerlijk gezegd... bij het zien van de 100 jaar oude zilverlinde die in de tuin staat, meteen al wist, we doen het. Toen kwam 2 jaar corona en nu we dan dit seizoen echt gingen beginnen, werd dus beslist in onze plaats dat we het helaas niet meer kunnen betalen. We kiezen ervoor om het geld in de toekomst van de Nieuwe Tijd te investeren in mensen. Schrijvers zoals Alice, die meedoet aan de maandagavonden. Gasten zoals de ongelofelijke band Au vanavond. Die bestaat uit Siebe, Ciao, Brenda Corijn, Jolan de Kaastekker en Bert Pijvers. En onze gast van vanavond, de schrijver Toby Lakmaker van het boek. We hebben verder geen boeken die we kunnen verkopen, maar ik heb er één. Dus we kunnen misschien een soort veiling doen aan het einde van de avond of zo. Dus het boek... De geschiedenis van mijn seksualiteit. Een boek wat ik al zo vaak cadeau heb gedaan aan mensen. Dat ik vanochtend, toen ik het aan het zoeken was in mijn boekenkast, weer erachter kwam dat ik het dus had weggegeven. En dus een nieuw exemplaar voor mezelf moest gaan kopen. Met veel plezier, overigens. Dit is een schrijver waar ik echt heel erg fan van ben. Waardoor ik onder andere afgelopen nacht niet kon slapen. Alsof ik vandaag op schoolreisje ging. Oké, maandagavond nummer 35 dus. Over ontwaken. We gaan eraan beginnen. Dat is het thema dus. Ontwaken. Wakker zijn. Of niet. En wat dat dan voor jullie betekent. En omdat Freek er vanavond niet bij kan zijn, doen Alice en ik allebei wat meer dan normaal. Dan weet je dat dus. Als je dan luistert naar mijn tekst en bij omweg nummer 33 afvraagt waar het allemaal naartoe gaat en of het ergens naartoe gaat, dan weet je dat ik me deze keer dus ietsjes meer ruimte heb gepermitteerd in mijn omwegen. Oké, we gaan eraan beginnen, hè? Ja. Alice.
Ik ging beginnen met... welkom terug. We hebben een aantal eerste maandagavonden van de maand overgeslagen. Want eerst was er een nieuw jaar en dan een première. En nu zijn we weer hier. en is het bijna lente. Hebben we de winter een beetje overgeslagen. Wat ik elk jaar opnieuw heel graag zou doen, de winter overslaan. Maar omdat het dus lang geleden is, is er ook veel tussentijd geweest. Een aantal maandagavonden geleden, oh, jullie weten het nog, bedacht ik een nieuwe rubriek, een soort inleiding die In de Tussentijd ging heten. En ik vertelde dat ik die had bedacht, die In de Tussentijd rubriek, omdat ik in de tijd tussen de maandagavonden in elke keer verbaasd ben over hoeveel er in een maand tijd gebeurt. Veel meer dan ik in een maandagavond na die maand kwijt kan, of in een tekst voor die maandagavond kwijt kan. Dat ik dus in die maand ertussen best heel veel beelden of dingen tegenkom die ik ook graag zou vertellen. En toen bedacht ik dus In de Tussentijd. Een verzameling van gebeurtenissen in de wereld en in mijn eigen leven in die wereld, die plaatsvonden in de tijd tussen de maandagavonden in, waar ik nog even op wil terugkomen. De vorige keer deed Freek mee, nu Suzanne. En omdat er dus veel tussentijd is geweest, waren wij echt all the way gegaan. En ging dit echt de langste in de tussentijd worden uit de geschiedenis van de tussentijden. Die we vervolgens toch een beetje hebben ingekort tot wat er in de tussentijd gebeurde en ook nog een beetje bij het thema past. Ontwaken. Wakker worden. Een soort inzicht in iets krijgen of dat bij iemand anders zien gebeuren. Hier gaan we. In de tussentijd. Strandde ik in het station van Mechelen op een avond in december. Het ging zo. Het was een van de laatste dagen van het jaar, van het vorige jaar, en koud. En ik had een paar weken heel veel gewerkt in Leuven, ook die bewuste dag. En ik ging de laatste trein uit Leuven naar Antwerpen nemen. Voor die laatste trein moet je een overstap maken in Mechelen. Het zijn dus eigenlijk twee treinen. En toen ik aankwam in het station van Leuven, bleek die eerste trein meer dan 20 minuten vertraging te hebben. Dat is wel vaker het geval met de laatste trein tussen grotere steden, omdat die moeten wachten op alle kleine treinen waarop iemand zou kunnen zitten die ook nog naar Antwerpen moet. En als er dus een probleem is op een kleine trein, moet deze wachten. Ik reis echt heel veel met de trein, dus dit soort dingen weet ik wel intussen. En toen ik dus in het station van Leuven kwam en zag dat die trein 20 minuten te laat was, vond ik dat niet heel raar of erg. Maar ik wist wel dat je ervoor moet zorgen dat de trein in Mechelen wacht om naar Antwerpen te gaan. Voor mij. En dat doe je dus door dat te gaan vragen aan de conducteur. Dat is echt waar. Dat zit niet per se in de standaard dienstverlening van de NMBS. Je gaat dat best zelf even checken. Dus toen de trein naar Mechelen aankwam in Leuven, ging ik naar de conducteur om te vragen of zij kon zorgen dat de trein in Mechelen op mij en eventuele andere reizigers die nog naar Antwerpen moesten, zou kunnen wachten. Die conducteur antwoordde vervolgens op wat ik ga omschrijven als een weinig hulpvaardige toon, dat ze niets wist van een trein naar Antwerpen. Waarop ik zei dat dat echt een aansluiting was volgens de routeplanner van de NMBS. Dat is nog een tip voor minder frequente treingebruikers, de routeplanners. De conducteur antwoordde opnieuw en op dezelfde toon dat als het in de routeplanner stond, die trein er dan nog wel zou zijn in Mechelen. Nu ben ik over het algemeen nogal een eitje. Ik weet niet wat echt een uitdrukking is. Ik gebruik dat nogal vaak over mezelf en gevoelsmatig vind ik dat kloppen. Dus hoewel ik dat dus echt betwijfelde of die trein daar nog ging zijn, durfde ik daar toch niks meer tegen in te brengen. Ik heb wel nog gevraagd wat ik zou moeten doen als die trein er niet meer zou zijn. Naar de onderstationschef gaan, zei de conducteur. En dan heb ik zelfs ook nog durven vragen of het dan wel zeker was dat die onderstationschef er dan nog zou zijn. Want volgens de aangegeven vertraging zou het zeker 1:30 s'nachts zijn voor ik in Mechelen zou arriveren en mijn trein in Mechelen zou om 11:45 al vertrekken. Het antwoord op die vraag was een bijna onverstaanbaar gemompel waaruit ik kon opmaken dat de onderstationschef er moet zijn tot de laatste trein vertrokken is. En toen durfde ik niks meer vragen en ben ik gewoon ingestapt. Rond 12:30 ben ik vervolgens aangekomen in het station van Mechelen, waar de trein naar Antwerpen 12 minuten eerder vertrokken was. Ik ben aan het station doorgelopen naar het kantoor van de onderstationschef, dat zich aan spoor 1 bevindt. Dat weet ik omdat ik vaak in het station van Mechelen kom. Alleen zijn ze dat station al een tijdje aan het verbouwen en beginnen de sporen daar tegenwoordig bij 3. En zag ik ook nergens anders een bord waar de onderstationschef zou kunnen zitten. Toen ben ik terug naar de trein uit Leuven gelopen op spoor 12, door het verder volledig verlaten station. En toen ik buiten adem aankwam bij diezelfde conducteur, die opnieuw iets begon te zeggen over de onderstationschef, zei ik: mevrouw, ik zou echt heel graag naar huis gaan. En ik denk echt dat u mij daarbij moet helpen. En plots was het alsof er bij ons allebei iets openging. Ik schrok vanwege mijn eitje zijnde dat die zin er opeens zo uitkwam. En zij schrok ook. En toen hadden we voor het eerst die avond echt een gesprek. Ja, zei zij, ik ga voor u bellen. En vervolgens kwam de onderstationschef, die toen hij aankwam zei: heb jij even geluk, ik was bijna vertrokken. Ik zei dat dat exact was waar ik bang voor was geweest. En toen begon hij allerlei opties en formulieren te bekijken voor taxis of belbussen of dergelijke. Toen hij plots naar mij opkeek, het was intussen na 1 uur, en zei: anders zal ik u gewoon even naar huis brengen. En dat heeft hij gedaan. In de tussentijd verscheen er een recensie over de première uit die tussentijd, waarin de recensent verkondigde dat hij de voorstelling had proberen bekijken vanuit het standpunt van een 50-jarige witte vrouw. Wat ik op zich raar vindt, en zeker als je dat zelf niet bent. En vervolgens schreef hij, de recensent, dat hij wel begreep dat 50-jarige witte vrouwen zich niet meer echt gerepresenteerd voelen vandaag. Want dat had een 50-jarige witte vrouw dus tegen hem gezegd. Een paar dagen daarna, na die première en na die recensie, ging ik naar een schoolvoorstelling voor 5-jarigen. Met objecten op scène die op een bepaald moment samen een stad vormen. De spelers op scène doen vervolgens de deurtjes van de stad open en daaruit komen dan verschillende gesprekken en geluiden. En uit een van de deurtjes die openging kwam een gesprek in het Marokkaans. En het 5-jarige jongetje dat op de rij voor mij zat, riep daarop echt heel luid en enthousiast: wow, dat is Marokkaans, dat gaat over mij. En ging toen echt een soort dansje doen dat er zo uitzag. En toen wou ik dat die recensent dat ook had gezien, dat jongetje en zijn reactie. En dat ik dan had kunnen vragen of vanuit de blik van de recensent elke witte 50-jarige vrouw dat ook de hele tijd doet. Elke keer dat ze zichzelf gerepresenteerd ziet. Wow, dit gaat over mij. In de tussentijd is het dus bijna lente. En toen ik vorige week in een Zoom-vergadering zat, zei ik dus heel enthousiast: we hebben het weer gehaald. Wat elk jaar echt zo voelt als de winter gepasseerd is. Maar toen bleek ik de enige te zijn die daar zo enthousiast over was, want de rest vond het eigenlijk nog altijd best wel koud en grijs. Terwijl ik dus echt het gevoel heb al helemaal in een soort lente-energie te zitten. De 2 dagen na de Zoom-vergadering was het inderdaad gewoon koud en grijs. En kreeg ik toch dikke rode ogen van de pollenallergie, waarvan ik dan toch maar besloot dat ik dat nu wel echt over mezelf had afgeroepen. En nu denk ik dat mijn vroeg gearriveerde lente-energie vooral eigenlijk te maken heeft met het feit dat ik gestopt ben met mijn anticonceptie vorige maand. En nu echt de hele tijd denk, what the fuck? Ik ben trouwens niet gestopt vanwege een nakende kinderwens of zo. En ik nam het ook voor een combinatie van redenen die wat complexer waren dan enkel anticonceptie. Maar ik stopte dus omdat het al een tijdje niet meer zo goed voelde. Alsof er al een tijd iets tussen mij en mijn lichaam instond. En ik ook eigenlijk helemaal niet meer wist hoe mijn lichaam eigenlijk voelde zonder. Nu denk ik echt, what the fuck? Dus, dit voelt echt wel heel anders, als een soort herontwaken van mijn eigen lichaam, dat nu toevallig gelijk loopt met het bijna begin van de lente. Dat, of mijn vroege lentegevoel komt doordat ik een paar weken geleden een Facebookgroep ben beginnen volgen die de terugkeer van de kraanvogels uit hun overwinteringsgebied volgt. Met een expert die zichzelf de Frank de Bozere van de kraanvogels noemt. En elke dag een update geeft over hun vlucht boven België en Nederland, aan welk meer ze zijn neergestroken, met hoeveel ze zijn en hoe ze zich bewegen. Dat soort dingen. Als je echt de lente wil voelen naderen, is dat echt een tip voor iedereen. De terugkeer van de kraanvogels volgen.
Hetzelfde als Gert Verhulst, die in de eerste aflevering van zijn nieuwe praatprogramma heel vaak het N-woord zei en niet begreep wat daar het probleem van was. En daarna zei dat hij het jammer vond dat we tegenwoordig toch niks meer mogen zeggen. En de ophef die ontstond daarna, terecht. En zijn eindredacteur die ontslag nam, waardoor hij dan in de tweede aflevering zijn excuses moest aanbieden, wat hij echt heel slecht deed. Het is niet heel moeilijk, sorry zeggen, maar zijn excuses troffen echt op niks. Hij zei namelijk, als ik iemand beledigd heb, vind ik dat jammer, want dat was niet de bedoeling. Waarmee hij dus eigenlijk zei, als iemand echt per se zich aangevallen wilt voelen door mijn onschuldige uitspraken, dan vind ik het eigenlijk vooral lastig en vervelend, omdat jullie mij dus niet goed begrijpen. Jezus, je moet gewoon zeggen, sorry. Maar wat ik dus heel goed vond, was dat er toen in die tweede aflevering een gast aan tafel zat, en die zei, toen Gert na zijn super slechte excuus ook nog eens gelijk wilde halen, en vroeg, was het dan echt zo erg wat ik zei? Toen zei die gast dus, nou, het is vooral een kwestie dat het er niet echt toe doet wat jij er allemaal van vindt. Dat is die hele woke-beweging, snap je? Dat mensen het dus niet meer echt belangrijk vinden wat Gert Verhulst nu vindt van racisme, of vrijheid, of taalgebruik. Waarmee hij met andere woorden zei dat alle Gert Verhulsten in dit land gewoon moeten gaan beginnen met af en toe hun mond te houden en te luisteren. En dat is toch wat die hele woke-beweging eigenlijk is, een oproep aan bepaalde mensen om hun mond te houden en te luisteren. Wat ik echt een goede zaak vind. Niks mis mee, toch? Niks gevaarlijks aan. En een paar weken geleden zat ik dus tijdens de lunch aan tafel samen met een actrice, een dramateur, een technieker en een scenograaf. En die actrice zei toen dat ze het vervelend vond dat een bepaalde PR-medewerker van het theater zo dronken was op het premièrefeest en de hele tijd haar ging omhelzen. Waarop de technieker aan tafel zei, nee, dat moet je niet zo zien. Ik ken die, die bedoelde daar echt niks verkeerds mee, dat weet ik zeker. Waarop die scenograaf, ook een man, en de dramateur allebei stopten met eten of thee drinken of wat ze ook aan het doen waren. Dus ze stopten, legden letterlijk allebei hun vork neer of hun kopje thee of wat het ook was. En zeiden, stop, chef. Hij heet niet chef, maar dat maakt voor dit verhaal niet uit. Dus ze zeiden allebei, stop, chef. Dit kan je tegenwoordig dus niet meer zeggen. Dit exact wat jij nu doet, dit kan dus niet meer. Jij zegt nu tegen haar dat ze zich niet ongemakkelijk mag voelen bij iets waar ze net van zegt dat ze zich er wel degelijk ongemakkelijk bij voelde. En jij doet dus nu alsof het haar probleem is en geen echt probleem. Snap je, chef? Waarop chef even nadacht en zijn excuses aanbood. En iedereen tevreden was en verder ging met waar hij mee bezig was. En op dat moment dacht ik, wow, hoe cool. Ik dacht aan de 5000 keer in mijn leven dat iemand die dronken was en te dicht en te lang tegen me aan had gestaan. En alle keren tijdens een lunch dat ik het daar niet over had gehad. En ik dacht, wow, inmiddels leven we dus in een wereld waarin je dat gewoon kunt vertellen en dat mensen je dan horen en dat serieus nemen. En met andere woorden, niet meer doen alsof je niet bestaat. En dit inzicht wat ik had, ging dus over iets wat gewoon gebeurd was in mijn kleine dagelijks leven op een dinsdagmiddag in een of andere kantine tijdens de lunch. Waarna ik me dus heel erg hoopvol voelde. En toen ik dit diezelfde avond aan iemand vertelde en ik uitlegde dat ik niet begreep hoe je nu eigenlijk bang kunt zijn voor woke, als toch wel betekent dat mensen er bestaansrecht door krijgen, vroeg die persoon ineens aan het einde van mijn anekdote, wat betekent eigenlijk woke? Waarna ik heel hard moest lachen. Omdat je, Jesus, what are the odds? Omdat ik dus nu net mijn anekdote over het feit dat woke langzamerhand overal is, zonder dat het een gevecht hoeft te zijn, dat ik nu net uitrekend die anekdote vertelde aan iemand die nog nooit van woke had gehoord. What are the odds? Dat is dus gebeurd in de tussentijd. En wat ook gebeurde in de tussentijd, en dan ben ik klaar met de tussentijd op die, is dat mijn dochter gisteren stiekem mijn telefoon te pakken had. Ik laat die altijd in mijn jaszak zitten om thuis zo offline mogelijk te zijn. Maar laatst was het dus, gisteren dus was het verdacht lang stil. En ik vond mijn dochter in de gang met mijn telefoon in een gesprek verwikkeld. Omdat ze dus niet kan lezen of schrijven en al mijn apps verstopt in mapjes zitten, is het enige wat zij kan doen, is dus praten met de Google-assistent. Er zit namelijk op het homescherm zo'n knop en als je daar dan op drukt en dan iets zegt, dan praat die stem dus terug. Dus ik ben stiekem blijven staan luisteren en dit was exact het gesprek. Dus ik hoor mijn dochter roepen. Mijn dochter roept altijd als de Google-assistent vragen stelt, voor de zekerheid. Hallo, Siri. Maar ik heb geen iPhone, dus hoorde ik mijn gsm eerst zeggen, ik ben Siri niet, ik ben je Google-assistent. Mijn dochter negeerde dat en riep toen, Siri, heb jij vrienden? Waarop de stem zei, jij zou een vriend voor mij kunnen zijn, maar ik voel me zo ook al een geheel. Waarop mijn dochter zei, Siri, heb je een huisdier? Waarop de stem zei, ik niet, maar mijn desktopcomputer heeft wel een muis. dat zei ze letterlijk. Waarop mijn dochter zei, Siri, bestaan walvissen? Waarop de stem zei, dit zijn de resultaten die overeenkomen met je zoekopdracht. En ik mijn dochter, wow, hoorde zeggen. Dus ik denk dat Google foto's liet zien van walvissen. Waarop mijn dochter vroeg, Siri, heb je ook een mama? Waarop de stem zei, er zijn heel veel mensen bij Google die mij hebben gemaakt. Waarop mijn dochter vroeg, Siri, heb je ook een baby? Waarop de stem weer opnieuw zei, ik voel mij zo ook al een geheel. Waarna mijn dochter ineens wat stiller vroeg, Siri, bestaat de aarde? Vlak daarna komt ze de woonkamer ingelopen en ik stond dus achter die deur te luisteren, dus ze liep eigenlijk tegen me aan. En ze liet mij mijn telefoonscherm zien en ze zei, met daarop allemaal foto's van de aarde, allemaal blauwe bollen met witte mist eromheen, in een oneindig groot heelal. En ze zei, kijk mama, de aarde bestaat. Dat vond ik wel een inzicht. Não importa. dagen in Amsterdam om te spelen met mijn monoloog Holy Shit. Waarmee ik dus nu meteen ook sluikreclame maak op deze maandagavond. 20 april speel ik in Corso, Bergen. Kom allemaal langs en neem alsjeblieft ook mensen mee die je kent. Ik ben het de hele tijd aan het doen, reclame aan het maken, want het lukt mij namelijk niet om de zalen te vullen. Wat ik zelf trouwens prima vind. Ik merk dat mijn ego wat dat betreft vrij weinig met dit beroep te maken heeft. En ik net zo lief mijn verhaal aan 20 mensen of aan 2000 vertel. Maar voor de programmatoren die mijn voorstelling boeken is het anders. Die komen dan van tevoren altijd even met me praten en zeggen dan dingen als, ja, spijtig. Het is niet anders. Het is ook moeilijk. En ook omdat je niet op tv komt, dan is dat moeilijk. Komt er dus op neer dat ik op tv moet komen. En dat dan de zalen vol zullen zitten. Waardoor die theaterprogrammator blij is. En dat is het hele doel. Snap jullie dat de theaterprogrammator blij is en mij dan boekt voor een volgende voorstelling en ik dan een nieuwe voorstelling kan maken. Ik heb daar dus de afgelopen tijd over nagedacht hoe ik op tv zou kunnen komen. Toen kwam ik erachter, in eerste instantie, dat er eigenlijk helemaal niet meer zoveel op tv is. Ik kijk het ook nooit eigenlijk. En ik dacht, misschien hebben die twee dingen met elkaar te maken. Dat mensen niet tv kijken en dat er niks op tv is. Er zijn quizzen natuurlijk, maar dat is echt uitgesloten. Ik weet niet hoe het komt, maar als ik onder druk sta, weet ik zelfs niet eens meer wanneer de Tweede Wereldoorlog was. Vreemd eigenlijk dat ik een quiz als stressvol ervaar en op een podium stappen en zo'n beetje het wilde wegkletsen. Prima vind, sterker nog, nu weet ik absoluut wanneer de Tweede Wereldoorlog was, 39 tot 45. Maar goed, een quiz, dat valt dus af. Verder heb je dan praatprogramma's, met bijvoorbeeld Gert Verhulst, maar dat kan ik dus om emotionele redenen niet aan. En daarbij zijn die praatprogramma's een beetje hetzelfde als volle zalen hebben. Je komt dus alleen maar in dat praatprogramma als je al op tv komt. Dus dan bleef enkel nog reality over. Zoiets als Blind Getrouwd bijvoorbeeld. Wat ik best wel leuk zou vinden. Ik denk echt dat ik goed ben in mensen een kans geven. Zeker in zoiets als De Liefde. Maar het probleem is, ik ben al getrouwd. Dan heb je nog tv over mensen die willen afvallen. Boer zoekt vrouw, iets met een boot over de oceaan. Maar ik word echt heel snel zeeziek. En dan kwam ik op Wie zoekt die vindt. En daar kwam ik dus op, die titel. Die titel klopt, deels. Ik ken namelijk ook heel veel mensen die dingen zoeken, maar niets vinden. Maar dat even terzijde. Dit programma, Wie zoekt, die vindt, is dus een programma waarbij ze 100.000 euro in je huis verstoppen. Dus ja, dus zo achter de plinten en zo in de dampkap, de afzuigkap en zo. En jij moet het dan binnen een bepaalde tijd zoeken. Dus je moet eigenlijk je hele huis afbreken, terwijl dat die camera's dat dan volgen. Nou, daar heb ik me dus voor ingeschreven. Ik heb het met Emily, onze PR-medewerker, die van alles doet bij ons, helemaal uitgedokterd. En nu is het dus hopen dat ik het word. En als ze mij dan uitkiezen, ben ik dus van plan om niet naar dat geld te gaan zoeken. Dus dat gaat dan echt denken, mensen denken, huh, wat doet hij nu, wat doet hij nu? Maar steeds in die camera te gaan praten over die voorstelling die ik dus nu speel. Holy shit, 20 april in Antwerpen. Trouwens een onhandige titel, holy shit, want het wordt waarschijnlijk dan weggebliept. En de PR-medewerker zei ook al, kunnen we voortaan een andere titel nemen, want ik krijg dit op geen enkel social media als advertentie. Dus het komt er steeds niet door. Dus Facebook en Instagram die blokken steeds mijn advertenties wegens aanstootgevende taal. Oké, ik dwaal af. Dat is op een manier altijd het geval bij mijn teksten voor de maandagavond, dat ik heel erg afdwaal. Misschien, dat weten jullie natuurlijk inmiddels, maar misschien is dat omdat ik eigenlijk heus wel weet waar ik het over wil hebben, maar geen zin heb om eraan te beginnen. Ik ga er maar vanuit dat zin hebben de verkeerde woordkeuze is. Ik bedoel met geen zin hebben niet zoiets als geen zin hebben om de was op te vouwen. Ik bedoel dat ik ook niet altijd weet hoe ik mijn ziel hier ten overstaan van jullie moet open zien te krikken en alles wat ik belangrijk vind en alles een kwetsbaarheid zo naar buiten moet trekken en dan maar hopen dat het te begrijpen valt. Maar ook dwaal ik vaak een beetje af omdat ik er niet zo cold turkey in wil duiken. Jullie ook gewoon even de kans wil geven om een klein beetje erin te komen. Oké, ik ga dus even terug naar die eerste zin van deze tekst. En ga proberen niet meer te veel af te dwalen. Ik was dus in Amsterdam om mijn voorstelling Holy Shit te spelen de afgelopen dagen. En wat zo gek was, is dat ondanks het feit dat ik daar geboren en getogen ben, ik daar de eerste 18 jaar van mijn leven heb doorgebracht, misschien wel de mooiste tijd van je leven, die eerste 18 jaar, ik toch steeds besef als ik er ben en het Centraal Station uitloop met de zon in mijn gezicht, langs de grachten, fiets, dat ik er eigenlijk helemaal niks meer mee te maken heb. Geen enkele connectie meer mee voel. Sterker nog, dat ik me gewoon een van de miljoenen toeristen voel die hier eigenlijk niets te zoeken heeft. Misschien komt het omdat ik nu inmiddels langer in Antwerpen woon dan ik ooit in Amsterdam deed. Maar vooral komt het denk ik omdat ik in Amsterdam geen wortels heb. Gekke zin eigenlijk, ergens je wortels hebben. Alsof je je wortels niet altijd gewoon met je meeneemt. Ik bedoel, het is maar verstandig om als je verhuist die wortels ook met je mee te nemen. Anders ben je binnen een paar dagen verschrompeld en dood. In ieder geval zijn mijn wortels dus niet in Amsterdam. En vraag ik me af of ze daar ooit echt waren. Ik ben als kind vaak verhuisd, dus als ik een plant was ben ik vaak verpot. Maar vooral ook de grond is heel erg veranderd. Amsterdam was ooit een stad waar ik woonde. Een normale stad waar ik speelde en voetbalde op straat. Maar nu voelt het als een groot pretpark met souvenirshops en coffeeshops en snackbars met pannenkoeken. Zo ruikt de stad nu ook naar wiet en pannenkoeken. En ze blijven steeds varianten daarop uitvinden, op die twee. De Kloveniersburgwal, waar ik de afgelopen dagen een hotelkamer had. Daar kwam op de gracht beneden de hele tijd een pannenkoekensmokeboot voorbij. Dus een rondvaartboot om de grachten te zien, waarop je dan ook kon blowen en pannenkoeken eten. Waardoor je dus op die boot allemaal halfgare stoners zag zitten die in slaap waren gevallen voordat ze een hap hadden kunnen nemen van hun pannenkoek. En hoogstwaarschijnlijk niet echt iets meekregen van het erfgoed om hen heen. En doordat ik me dus zo vreemd voelde in deze pretparkachtige stad, ging ik in gedachten automatisch op zoek naar waar ik dan wel thuis hoor. En ik vroeg me ineens een beetje ongerust af, heb ik die wortels eigenlijk wel ergens ooit terug in de grond gestoken? Twee nachten heb ik hierover nagedacht. Met als volg dat ik dus twee nachten niet heb geslapen. En ook een beetje omdat dus die schrijver waar ik fan van was op deze maandagavond kwam. Daarom ook. Maar goed, ik lag dus wakker. En dat was al even geleden, moet ik zeggen. Ik heb thuis twee kleine kinderen waarvan de kleinste 1 jaar is en nog niet kan slapen. Ja, je hebt dus kinderen die kunnen slapen en je hebt er die dat moeten leren. Maar hij hoort dus bij die laatste groep. Dus als hij ook maar een beetje een scheet voelt opkomen of zijn knuffel niet exact op de juiste manier over zijn hoofd gedrapeerd heeft. Hij slaapt met een knuffel die net zo groot is als hij zelf over zijn hoofd gedrapeerd, wat waarschijnlijk niet veilig is, maar hij wil het zo. En ik denk dan choose your battles. Of als zijn speen net niet in de juiste gradenhoek in zijn mond gekanteld zit, maakt hij mij dus wakker. Soms maakt hij me ook gewoon wakker omdat hij wakker is. Dan kan hij net iets nieuws, bijvoorbeeld klappen. Dan ligt hij in bed van 3 tot 6 te klappen, 's ochtends bedoel ik, hè. En zwaait vanuit zijn bed en zegt dada, dada. In ieder geval heb ik de afgelopen jaren dus in blokjes van 2 uur geslapen, wat prima gaat. Zolang je het maar ziet als een aaneenschakeling van powernaps. In ieder geval denk je dan dus, 2 nachten in Amsterdam, helemaal alleen in een hotelkamer, ongestoord, het gaat de hemel zijn. Maar dan ineens lig je wakker. Zonder een enkele powernap te pakken en je af te vragen waarom je deze plek waar je vandaan komt niet herkent. Waar zijn die wortels dan? Dat dacht ik de hele nacht. Heb ik wortels? En zo ja, waar zijn die dan? In welke grond? Wat is die grond? Is dat een verzameling van je waarden, van wat je belangrijk vindt, je verleden? Of juist het beeld en het vertrouwen wat je hebt in de toekomst? Is dat die grond? Zitten daar mijn wortels? En hoe groei ik dan? Hoeveel water en zonlicht heb ik eigenlijk nodig? En dan herinner ik me ineens dat ik een iep ben. Althans, volgens de Keltische bomenkalender. Zoiets als je horoscoop, maar dan in de vorm van bomen. Een iep. Zo simpel is het. Ik weet dat ik een iep ben. Het staat in steen gebeiteld. Letterlijk in het rivierenhof. Een park waar ik graag naartoe ga met de oudste bomen van de hele stad. En ergens in dat park is een enorm veld met daarop een kring van 12 bomen. En elke boom hoort bij een maand. En in het midden van die kring ligt een steen waarop je volgens je geboortedag en maand kunt zien welke boom je eigenlijk bent. En ik ben een Iep. En tijdens het begin van corona ging ik daar vaak naartoe, naar die bomenkalender. En zat ik daar met mijn dochter, die was toen 1,5, in de schaduw van die enorme Iep. En waren we ons aan het verbazen over hoe groot en mooi die boom was. Mijn man was er toen niet bij, want die zat toen in een interne opname in de afdeling psychiatrie in een ziekenhuis. Ik heb het gevoel dat we nu ver genoeg in de tekst zijn dat ik deze dingen, dit soort zinnen gewoon kan zeggen. We hebben lang genoeg gekletst. 8 maanden zat hij in opname. Wat begon als een burn-out, een zoektocht naar een zinvollere job en een leuker leven, ontspoorde in een soort zwart gat wat in een mum van tijd zijn hele leven had opgeslokt. En nu, 3 jaar verder, zitten we daar nog steeds, in dat zwarte gat. Een plek waar geen tijd of zwaartekracht bestaat, waar het donker is en waar je niet zomaar uitkomt. En ik, als bijstaander, heel erg mijn best moet doen om me er niet in te laten meetrekken. En dit is privé, eigenlijk helemaal niet jullie probleem, sorry daarvoor, maar ik vind het moeilijk om het hier niet over te hebben, aangezien het thema ontwaken is. En ik bij dat woord alleen maar kan denken aan het feit dat ik dus al heel lang met iemand samenleef die eigenlijk niet wakker is. Ik bedoel, hij is er, maar tegelijkertijd ook niet. En dat kan dus. Dat iemand zijn ogen open heeft, maar dat ze leeg zijn en er dus geen verbinding kan ontstaan. En ik heb gaandeweg een nieuw ontzag en respect gekregen voor geestesziektes. En zal nooit meer zeggen tegen iemand met een depressie dat hij echt even moet gaan sporten of een wandelingetje moet maken in de zon. Ik weet nu dat het een donkerte is die je opslokt. En het een godswonder is als je het kan volhouden en niet gewoon überhaupt verdwijnt. En dat ik en alle andere mensen die zich enigszins normaal voelen, die wakker worden en zin hebben in de dag, in staat zijn tot het maken van verbinding met de lente, een kind, een vriend, de smaak van een perfecte mandarijn. Dat al die normale mensen de goden mogen danken voor dat wonder en voorrecht van niet opgesloten te zitten in jezelf. Waar er geen licht is, geen geluid, omdat er niets binnenkomt, behalve de angst en de twijfel van je eigen stem. En er zijn volgens mij ontzettend veel mensen zoals hij, die in dit deel van de wereld de weg naar buiten niet vinden. Die half wakker zijn, maar niet ontwaken. Die binnen blijven, verdoofd. Ook al begint het lente te worden en de dieren weer te ritselen. Het zijn mensen die eigenlijk geen wortels hebben. En dus op een manier niet echt leven. Volgens de bomenkalender is hij trouwens een hazelaar. Wat technisch gezien een struik is. Ja, dus als enige van de 12 bomen van de Keltische bomenkalender. En wat hij dus in een zeldzaam moment van humor en zelfspot grappig vond, dat nu net uitgerekend hij een struik was. Mijn dochter is een appelboom, wat als je haar kent echt goed bij haar past. En mijn zoontje Menno, die nu 1 jaar oud is, is een ceder. En dan ineens weet ik het. Natuurlijk weet ik het, wist ik het altijd al, waar mijn wortels zitten. Die zitten verstrengeld in de wortels van de hazelaar, die van de appelboom en die van de ceder. Dat is wat bomen doen. Hun wortels verstrengelen in een enorm netwerk onder de grond waarmee ze elkaar helpen. Elkaar zonlicht en water doorgeven, elektriciteit, het gevoel dat je leeft, een lichaam hebt, blijdschap om 3 uur 's ochtends omdat je net hebt leren klappen. Het maakt eigenlijk niet uit wat de boodschap is, zolang die maar kan worden doorgegeven door die wortels. Wortels die elkaar vasthouden voor op de dagen dat het koud is of heel hard waait. Het is inmiddels bijna ochtend in Amsterdam. En de smokeboot met pannenkoeken ligt voor anker. En de straten zijn eindelijk rustig. Terwijl het eerste blauwe licht langzaam over de grachten valt. Ik klap mijn computer open en zoek op wat de bloeitijd eigenlijk is van de Iep. Van al onze 4 bomen. Wanneer ze ontwaken. En wanneer het voor elk van hen lente is. Ik lees dat de Iep bloeit in maart. Nu dus, met andere woorden. De appelboom in april, mijn zoontje de ceder in september en de laatste, de struik, de hazelaar, die bloeit in januari. Er is nog tijd, denk ik. Dus tijd genoeg om te ontwaken. Thank you. Super grappig, want ik heb dus een quiz gedaan op televisie, ja. Samen met Pleun, die er ook is. En wij hebben daarna een voorstelling over gemaakt, wat dus ook de slechte volgorde is, want we waren dus, ja, we hebben wel echt aan die quiz gevraagd of ze misschien reclame wilden maken, maar dat hebben ze niet gedaan. Maar wij spelen ook nog in Corso. De voorstelling heet Eerst en speelt op 18 januari 2024 in Corso. Voilà. Goed. Zo, opgewarmd, nu kunnen we beginnen. Ik zag in de aanloop naar deze maandagavond een TED Talk met de titel Sleep is your superpower. Na het kijken van die TED Talk een heel optimistische titel bleek voor een heel pessimistische talk. In het kort komt de talk erop neer dat alles eigenlijk best wel goed ging en dat we het in de laatste 100 jaar hebben verpest. Dat we met best wel veel dingen hebben gedaan als mensheid in de laatste 100 jaar. Het klimaat, de economie, de begroting van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, bijvoorbeeld. En dus blijkbaar ook ons slaappatroon. De talk Sleep is your superpower wordt gegeven door Matt Walker, die dus heel veel over slapen weet en er zelf ook waanzinnig uitgeslapen uitziet. Dus ondanks dat hij lijkt te weten hoe triest het met ons slapen gesteld is, lijkt hij er zelf niet echt van wakker. Hij begint de talk, vrolijk, met vertellen dat uit onderzoek is gebleken dat mannen met een slaaptekort op reproductief vlak 10 jaar ouder zijn dan hun biologische leeftijd. En dat weten ze dus, vervolgt hij even vrolijk, door het meten van de teelballen, die dus bij mannen met slaaptekort gekrompen zijn en even groot zijn als die van mannen die 10 jaar ouder zijn en geen slaaptekort hebben. Daar voegde Matt Walker dan nog snel aan toe en bij vrouwen worden gelijkaardige effecten gemeten. En dat vind ik wel...
een strafpunt voor Matt Walker. Want dat wordt in wetenschappelijk onderzoek al heel lang heel veel gezegd. En voor de vrouwen zo ongeveer wel hetzelfde. Wat echt absurd is en in dit specifieke onderzoek... Maar ja, hij heeft u natuurlijk wel beet met dat eerste beeld. Dus ook ik ben de volgende 18 minuten naar deze pessimistische talk blijven kijken. Met iets langer dan kort komt het erop neer dat eigenlijk de hele evolutie lang onze lichamen ingesteld zijn geweest op 8 uur slaap per nacht of meer. En dat wij in de laatste 100 jaar beslist hebben dat een gemiddelde dat eerder naar de 6 uur per nacht gaat vast ook wel genoeg zal zijn. Maar dat onze lichamen daar dus totaal geen vangnet voor hebben. Wij zijn heel gevoelig voor kleine veranderingen in slaap, of in de woorden van Matthew Walker, moeder natuur heeft geen vangnet ontwikkeld tegen slaapdeprivatie. Elke nacht van minder dan 8 uur slaap heeft een soort van direct effect op ons lichaam. En als er mensen met kleine kinderen zijn, die op dit punt graag even de zaal uitgaan, dat mag. Ik heb wel vanaf het begin gezegd dat het geen optimistische talk is. Een van de voorbeelden die Matt Walker daarna geeft, is dat op de dag na de nacht waarin omgeschakeld wordt naar zomeruur, dit jaar van 25 op 26 maart, dat er dus op die dag erna 24% meer hartaanvallen zijn. 24% meer hartaanvallen, wanneer we dus collectief 1 uur slaap missen. En zowat hetzelfde effect voor auto-ongelukken en suïcide. Wat mij dus zo hallucinant veel lijkt, dat het me dus opeens niet zo'n slecht idee leek om met de onwettige pensioenextra van Herman de Croo van de maand maart extra bemanning op de spoeddiensten te voorzien op zondag 26 maart. En met wat dan nog overblijft, koffiekoeken te sturen naar alle gezinnen met jonge kinderen in België op zondag 26 maart. En dan zal die onwettige pensioen extra wel min of meer op zijn. Een ander wetenschappelijk bewezen voorbeeld van Walker is dat na een nacht van 4 uur slaap, na dus een eenmalige nacht van 4 uur slaap, onze natural killer cells, dat zijn een type witte bloedcellen die tumorcellen of geïnfecteerde cellen kunnen killen. Dat is echt waar. Mats heeft dit niet verzonnen en ik ook niet. Ik weet door 4 jaar geneeskunde te studeren dat het bewezen is dat die echt bestaan, of alleszins toch bij mannen. Maar goed, die cellen zijn dus na een eenmalige nacht van 4 uur slaap 70% minder actief. Na die voorbeelden ontkracht Matt nog de gedachte dat je een soort voorraad slaap zou kunnen opbouwen. Er is dus net zo min een vangnet vooraf dan achteraf. En laat hij niettemin nog altijd vrolijk verstaan dat hij de uitdrukking "je kan ook nog slapen als je dood bent" de reinste onzin vindt. Van niet slapen ga je dus gewoon dood. Wat wel gewoon waar blijkt is de uitdrukking "slaap er nog een nachtje over", of in het Engels van "Matt, to sleep on a problem". Want na een nacht van 8 uur slaap blijkt uw probleemoplossend vermogen 3 keer hoger te liggen. Daarna laat Matt weer een pauze. Ik verwacht dat hij gaat afronden met een positieve noot, of tenminste opnieuw een intrigerend beeld, zoals het begin. Maar dat doet hij niet. Hij rondt af met de vaststelling dat mensen de enige wezens zijn die zichzelf vrijwillig slaap ontzeggen. Ja, en wat jullie misschien al voelden aankomen, is dat ik zelf best een moeilijke verhouding met slapen heb. Ik heb grote delen van mijn leven echt heel slecht kunnen slapen, wat ik altijd als een soort aanleg had beschouwd, maar door die laatste zin van Matt en het feit dat hij daar ook helemaal niet verder op ingaat, geen enkele nuance in aanbrengt. Hij zegt niet dat het bijvoorbeeld alleen bij mannen aanwezig is, maar hij stelt gewoon dat mensen de enige wezens zijn die zichzelf vrijwillig slaap ontzeggen.
kwam plots heel erg als een persoonlijke verantwoordelijkheid voelen. Ik heb trouwens mijn range voor waar ik allemaal aanleg voor zou kunnen hebben, sinds afgelopen zomer best wel verbreed. Ik had deze zomer, namelijk voor de tweede keer, een onderhuidse infectie opgelopen na, en we zien het dus echt niet, een muggenbeet. Een mug heeft dus een heel beperkte hoeveelheid bacteriën op haar snuit, of het ding waarmee ze prikt. Maar die werkelijk minimale hoeveelheid bacteriën kan in heel uitzonderlijke gevallen leiden tot een huidinfectie. Iets wat ze vroeger het vuur noemden. En dat heb ik dus al twee keer gehad. Waarschijnlijk doordat mijn natural killer cells op dat moment even niet 70% minder, maar gewoon helemaal niet aan het werken waren. En toen ik dus deze zomer voor de tweede keer naar de huisarts ging met een pijnlijke, opgezwollen en vuurrode enkel, waarvoor ik zo snel mogelijk antibiotica moest krijgen, zei die: oh, jij hebt best wel aanleg voor necrotische processen. Waardoor mijn aanleg voor slecht slapen plots als iets klonk waar ik best nog wel eens vrijwillig voor zou kunnen kiezen. Een necrotisch proces is een proces waarbij er iets afsterft. En in dit geval had dat dus het andere been geweest dan dat van twee zomers geleden, als ik niet in de laatste 100 jaar van de evolutie had geleefd, waarin bijna alles wel om zeep is, maar er gelukkig wel antibiotica bestaat. Maar goed, dat slecht slapen heb ik dus eigenlijk nooit anders geweten. Ik lag als kind urenlang wakker, elke avond opnieuw. Ik hoorde mijn broers, die in dezelfde kamer sliepen, in slaap vallen. Ik hoorde op slaapfeestjes altijd alle andere kindjes in slaap vallen. Ik was ooit op een slaapfeestje en toen had Matthijs uit mijn klas een neprat onder mijn kussen verstopt. Ze maken dat dus blijkbaar. Je kan het natuurlijk niet bedenken en dan doe ik de rat en niet Matthijs. Dat zou ik nooit zeggen over Matthijs, maar echt vriendelijk was het ook niet. En mij als bedoeling dat ik van die neprat zou schrikken en niet meer zou kunnen slapen. Maar dat ging hij dus sowieso niet doen. En ik ben die rat 's nachts gewoon in zijn slaapzak gaan leggen toen hij al sliep en ik nog niet. Er waren vriendinnen van mijn moeder die op bezoek kwamen en dan af en toe eens bij mij kwamen zitten, zo tussen 8 en 11. En dan aan mijn moeder vroegen waarom zij dat niet deed. Waarop mijn moeder zei, ja maar dat is elke avond zo. Mijn moeder die had een soort standaard zien die ze was beginnen gebruiken. Namelijk, rusten is ook al goed. En dat hielp ook wel een beetje. Totdat je op een bepaald moment echt wel weet dat rusten en slapen niet hetzelfde is. En die vriendinnen van mijn moeder het ook voor bekeken hielden. En dan ben ik andere dingen gaan proberen. Warme melk, koude melk, kruidenthee, al het bovenstaande met en zonder honing. Muziek luisteren om in slaap te vallen, een luisterboek luisteren om in slaap te vallen, een boek lezen om in slaap te vallen, een verhaal verzinnen om in slaap te vallen, schapen verzinnen om in slaap te vallen, heel traag tellen tot je aan 1000 bent en nog altijd niet in slaap bent gevallen, heel ingewikkelde rekensommen proberen oplossen, mij inbeelden dat al mijn ledematen heel zwaar werden en wortels kregen, mij inbeelden dat ik op een zoutvlakte loop of op een ander eentonig landschap. Ademhalingstechnieken, bijvoorbeeld de 7-4-9. 7 seconden in, 4 seconden vasthouden, 9 seconden uit. Melatonine, metarelax, lunestil, CD-stress, CD-plus, dormiton, sleep-pill, sleep-fit en bachbloesems en alle andere kruidensamenstellingen waar je echt zeker van in slaap zou moeten vallen. Met een jas over mijn pyjama naar buiten gaan, tot ik het heel erg koud kreeg en echt terug mijn bed in wou. Met een jas over mijn pyjama uren buiten gaan wandelen, tot ik het heel erg koud kreeg en zo moe was, dat ik echt terug mijn bed in wou. En niets daarvan heeft ooit geholpen. Behalve die bachbloesems, maar dat was omdat ik gewoon zo'n half flesje leeg dronk, in plaats van 6 tot 8 druppels op mijn tong. Wat dan eigenlijk hetzelfde effect is als een stevige borrel. En een doosje Temesta dat ik ooit gestolen heb uit het medicijnenkastje van mijn oma. Dat hielp. Na zo'n Temesta was ik zeker dat ik 30 minuten later zou slapen. Maar, en dat bevestigde Matt ook in de talk, alles van slaapmedicatie en dus ook alcohol is eigenlijk verdoving en geen slaap. En dat moet je dus vermijden. Wat je ook moet vermijden is om Slaap van Annelies Verbeke te lezen als je niet goed kan slapen. Want dat boek gaat over twee slapelozen die zo baldadig worden dat ze op hun nachtelijke wandelingen aan willekeurige deurbellen beginnen aanbellen uit een wraak op onbekenden. Waar ik zelf nooit zou opkomen, maar ik mezelf op sommige momenten tijdens mijn nachtelijke wandelingen wel toe in staat begon te zien. En als allereerste waarschijnlijk de bel van Matt Walker zou zoeken. Maar echt vriendelijk is het natuurlijk niet. Uiteindelijk resulteerde alles erin dat ik een angst kreeg om te slapen. Dat is met heel veel dingen zo. Uiteindelijk word je er bang voor en is het geen slaapprobleem meer, maar een angstprobleem. En zo heb ik jarenlang zoveel mogelijk proberen vermijden om in een vreemd bed te slapen, om bij iemand te blijven slapen en zelfs om iemand anders mee in mijn bed te laten slapen. Het was alleen in mijn eigen bed al moeilijk genoeg en van alle remedies die me werden aangeraden hielp niets echt. Het was alsof mijn lichaam heel vaak gewoon vergat hoe dat moest, in slaap vallen. Zo voelde het, alsof mijn lichaam dat vergeten was. Net zoals heel veel andere lichamen dat vergeten zijn, als ik de insomnia-cijfers moet geloven. Maar het voelde zeker niet als iets dat ik mezelf wou ontzeggen. Na de laatste zin van Matt, dat mensen de enige wezens zijn die zichzelf vrijwillig slaap ontzeggen, was ik dus best wel even in de war. Ik snap natuurlijk op een rationeel niveau wel wat hij daarmee wil zeggen. Maar gevoelsmatig was ik even uit mijn lood geslagen, waardoor ik de videostream niet pauzeerde of stopte, maar liet doorgaan. En die ging automatisch over in een nieuw filmpje, waarin Matt Walker te gast is in een praatprogramma op de Noors-Zweedse televisie, het soort talkshowprogramma waarvoor Suzanne zeker gevraagd zou worden als ze op televisie zou komen. Met een presentator en vier een beetje random bij elkaar gezette mensen die reclame voor iets komen maken. En in die aflevering was dat een Engelse auteur, een Noorse zangeres en een Zweedse Eurovisie Songfestivalkandidaat. En Matt Walker dus. Die eigenlijk niet heeft reclame komt maken, maar zijn pessimistische kennis over slapen nog eens komt toelichten. In zijn zoals altijd even uitgeruste hoedanigheid. En de andere gasten spelen het spel heel goed mee en trappen alle open deuren in die Maat lustig kan ontkrachten. Het Eurovisie Songfestivalkandidaat polst of gewoon wat meer drinken voor je gaat slapen niet de oplossing is. De presentator prijst het effect van slaapmedicatie aan en de auteur vertelt hoe haar echtgenoot al jaren leidt aan slaapapneu, waarbij zijn ademhaling dus om de zoveel tijd even stopt. En zij hem dus om de zoveel tijd even wakker schopt, zodat hij terug ademt. Maar ze zelf dus ook wel weinig slaap krijgt. Ze doet dat ook even na in die talkshow, dat slaapapneu van haar echtgenoot. En je ziet Matt zich echt afvragen waarom ze daar niet al lang mee naar een arts is gegaan. Die dan iets zou kunnen zeggen als, ja, best wel aanleg voor slaapapneutische processen. En dan beginnen de drie te vragen wat je dan precies wel moet doen als je wakker ligt. En Matt valt even stil. Zijn kennis is heel overtuigend, maar niet zo oplossingsgericht. Hij weet waarom het niet goed is om weinig te slapen, maar heeft niet meteen een antwoord op wat te doen als je niet kan slapen, behalve dat we het onszelf ontzeggen. En naast Matt zit al de hele tijd tijdens die talkshow een Noorse zangeres, die Aurora heet. En tijdens het hele gesprek eigenlijk alleen maar een beetje lijkt te denken, en wat doe ik nu precies? Ze draagt een lange, wat dromerige rode jurk en heeft kleine vlechtjes in haar blonde haar, waarmee ze af en toe over haar eigen gezicht streelt. Wat er een beetje raar, maar eigenlijk wel beter uitziet dan de auteur die dat slaapapneu nadoet. En pas als Matt stilvalt, lijkt zij even te ontwaken. Oh, zegt ze, ik heb een schriftje naast mijn bed. En als ik niet kan slapen, schrijf ik daarin alles wat in mijn hoofd blijft malen. En drie positieve dingen om de dag mee af te ronden. En dan lukt het meestal wel. En je ziet Matt even nadenken of daar iets van wetenschappelijke evidentie voor bestaat. Over vrouwen die iets in een schriftje schrijven. Maar hij besluit Aurora dan maar gewoon te geloven en zegt ja. Dat is eigenlijk best goed. En nu zou ik dus ook heel graag eens in een talkshow naast Matt Walker. zeker als Suzanne daar dan ook zit. En langs de ene kant om te verifiëren of hij er in het echt ook zo uitgeslapen uitziet, maar vooral omdat ik net zoals Aurora, maar dan zonder de kleine vlechtjes, ik zou echt niet zo snel kleine vlechtjes in mijn haar kunnen maken, dat is iets waar ik zeker geen aanleg voor heb, maar dat ik dus net zoals Aurora eindelijk iets zou kunnen zeggen op wat moet je dan doen als je niet kan slapen. Iets dat ik nog maar heel onlangs heb gevonden, als een soort ontwaken uit mijn eigen slaapprobleem. Ik had namelijk, nadat de rusten is ook goed zien van mijn moeder stuk was gegaan, een nieuwe zin nodig, die ik nu tegen mijzelf kan zeggen. En vooral die ik zelf ook moest gaan geloven. En die zin, die ik nu elke avond tegen mijzelf zeg, als een mantra om mijn slaapangst mee toe te dekken, luidt: alles is oplosbaar. En ik weet dat dat rationeel en op grotere schaal zeker niet waar is, en ook niet als je spoedarts bent op zondag 26 maart. Maar in de kleine beslotenheid van mijn bed is het precies voldoende. En wil het eigenlijk zeggen, alles wat je morgen moet doen, kan je ook niet doen. Je bent vast overal misbaar, als het niet gaat. Want nadat ik doorhad dat het slaapprobleem eigenlijk een angstprobleem was, moest ik ook nog doorkrijgen dat het eigenlijk niet de angst om niet te slapen was die mij wakker houdt, maar de angst om er de dag erna niet te zijn, niet te presteren, niet te doen wat verwacht wordt, niet te kunnen redden wat er nog te redden valt. De angst om te moeten zeggen, het lukt even niet vandaag. En dat is misschien wel het grootste dat we onszelf in die laatste 100 jaar hebben aangepraat. Het grootste dat we onszelf ontzeggen. Het gevoel om er eens even niet te moeten zijn. En ondertussen blijkt die zin ook overdraagbaar op andere bedden dan het mijne. Of op andere mensen in mijn bed. En net omdat de angst om er te moeten zijn is gaan liggen, lukt het eigenlijk om er altijd te zijn. Omdat ik mag afzeggen, moet ik het eigenlijk nooit meer doen. Behalve als ik weer eens een necrotisch proces doormaak.
Thank you. Toby en ik ga, voordat we gaan praten, een stukje uit mijn boek lezen, namelijk de proloog. Die heet Mijn moeder is een vaderjood. Mijn moeder zei altijd, we hebben geen rijke vrienden, ze hebben gewoon op het juiste moment een huis gekocht. Op precies het juiste moment hebben mijn ouders een huis gekocht. In de Jacob Obrechtstraat, nummer 7, Hartje Oud-Zuid. Iemand zei ooit dat er twee typen mensen in Amsterdam Oud-Zuid wonen. De ordinair rijke en de intellectuele joden. Wij waren niet ordinair rijk, moest ik al maar geloven. We waren niet joods, mijn moeder was slechts een vaderjood. En ik heb mijn vader wel eens gevraagd wat een intellectueel was. En toen antwoordde hij, alleen Wilfred Oranje is dat. Toen ik 20 was, Wilfred Oranje is trouwens de vertaler van Sigmund Freud en andere Duitse filosofen. Nou, ik weet niet waarom ik zo'n ontoegankelijke grap op zo'n vroeg punt in mijn boek... maar het is toch goed gekomen. Toen ik 20 was, heb ik een tijdje in de oude kamer van Wilfred Oranje gewoond, want die was inmiddels dood. En wanneer ik dan wakker werd, zag ik honderden uitgaven van Sigmund Freud om me heen. Ik heb het daar niet heel lang uitgehouden. Ik wilde ook een intellectueel worden, maar telkens wanneer ik een boek las, viel ik in slaap. Zo gaat het nu eenmaal. Als ik te lang naar het werk staar van mannen die op Sigmund Freud lijken, val ik gewoon in slaap. Van mijn 18e tot mijn 22e heb ik geprobeerd allerlei Sigmund Freud tot me te nemen. En eigenlijk heb ik daar maar één helder te omschrijven gevoel aan overgehouden. Dat ik Sigmund Freud niet was. Preciezer geformuleerd dat ik geen man was, maar een vrouw. Grote moeite had ik met het zijn van een vrouw. Ze wilde dat ik mijn haar lang liet groeien. Natuurlijk heeft niemand dat ooit hardop zo gezegd, maar als de mensen iets door je strot willen duwen, gebruiken ze over het algemeen hun mond niet. Ze laten het je weten. Inmiddels heb ik heel kort haar en zit ik in een praatgroep voor transgenders. Wil je daar meer over weten? Bel me maar. Ik ben ook helemaal geen transgender. Het is een beetje een gedateerd boek. Dit hoort... Nee, ja, nee, niet om inhoudelijke, maar je zegt normaal transgender persoon. Ik ben ook helemaal geen transgender. Ik ben gewoon iemand die heel graag vrouwen penetreert en het beu is om willen daarvan de hele tijd apparaten aan te schaffen. Die dingen kosten bakken vol geld en de helft van de tijd weet je niet waar je mee bezig bent, omdat dat peperdure toestel scheef is gaan zitten. Weet je waar ik klaar mee ben? Dingen die scheef zitten. Natuurlijk had ik ook boeken kunnen gaan lezen van mensen die niet op Sigmund Freud leken. Vrouwen bijvoorbeeld, of mensen van kleur. Maar het punt is dat die nooit tot de kanon behoren. De godvergeten kanon. En dan hoor ik je denken, Woolf behoort ook tot de kanon. James Baldwin behoort ook tot de kanon. Om daar heel eerlijk antwoord op te geven, van Baldwin wil ik altijd nog een boek kopen. En bij Virginia Woolf viel ik ook in slaap. Vlak nadat ze die bloemen ging kopen... viel ik in slaap. Zo rond mijn 17e is bij mij het idee ontstaan om een genie te worden. Het vervelende van genialiteit is alleen dat het net zoiets is als homoseksualiteit. Je wordt het niet, je blijkt het te zijn. Althans, dat zeggen ze. Volgens mij waren alle genieën gewoon mensen die in staat waren om hun telefoon niet op te nemen, wanneer de wereld weer eens wat van hun wilde, om zich zo te kunnen concentreren op iets waar de wereld per toeval op zat te wachten. Hoe dan ook, ik nam mijn telefoon ook heel vaak niet op, Zo vaak dat mijn vriendinnen er op een gegeven moment gewoon de brui aan gaven. Ze gingen over me roddelen. Ze zeiden dat ik in feite niet deugde en dat ik wel lesbisch moest zijn door de manier waarop ik naar Zara keek. Gelijk hadden ze op alle fronten. Omdat mijn vrienden me hadden laten vallen, Omdat mijn vriendinnen me hadden laten vallen, ging ik steeds meer om met Felix en Giel. Van ons witte en categoriale gymnasium waren zij het meest wit en categoriaal. En dat beviel me wel. Tijdens de pauze zei Giel meestal maar één ding. Is dit het nou? En dan knikte Felix. Ik knikte ook, maar eigenlijk wist ik niet precies waarover hij het had. Ik wist alleen dat hij gelijk had, want dat hadden ze, de witte en categoriale types. Zelf heb ik zelden gelijk gehad en dat is me na verloop van tijd wel zwaar gevallen. Eigenlijk heb ik overal naast gezeten. Naast de jongens en naast de meisjes, naast het juiste antwoord en nog belangrijker, naast de juiste vraag. Een mens kan antwoorden hebben zoveel hij wil, maar wie het ontbreekt aan de juiste vraag, spreekt nog steeds in het luchtledige. Daar ben ik wel achter gekomen. Waar ik achter ben gekomen, is dat er antwoorden aan een vraag vooraf gaan. En zolang die niet kloppen, blijf je het houden. Ongelijk.
Toby, superleuk dat je er bent. Ik zei het al tegen je, ik eigenlijk nog nooit eerder iemand heb geïnterviewd, want dat doet altijd Freek, die er dus vanavond niet is. En voordat ik hier naartoe kwam, zat ik eventjes in bad. Om 4 uur dacht ik opeens, wat moet ik doen? Ik ga even in bad. En toen ben ik in bad gaan zitten en toen ben ik gaan nadenken over wat zou ik nou vragen. En toen dacht ik, bel Freek even. En ik vraag hem, wat zouden we kunnen vragen aan Toby? En zei Freek, ik heb maar een paar minuten, want die heeft straks een première met een andere voorstelling. En ik heb maar een paar minuten. Ik zei, oké, maar wat zou je vragen aan Toby? En toen zei Freek, waar gaat de avond over? Leg het snel uit. Ik zei, ja, ontwaken. En ik heb zo'n beetje iets over in je hoofd zitten en Alice een beetje iets over slaap en zo. Toen zei Freek, oké, dat is de eerste vraag die je moet zeggen. Slaap je goed? En daarna had hij dus geen tijd meer. Maar ik heb wel vastgehouden aan het plannetje van Freek. Dus mijn eerste vraag die ik aan je wil stellen is, slaap je goed?
Oh, ik had al wel, toen het er net lang over ging, dacht ik, oh, als het nu zo'n gevat begin is, dan, oh, slaap jij goed? Dus ik had er al over nagedacht.
Oh, oké, wat goed. Wat handig. Ja.
Ik slaap dus tegenwoordig best wel goed. Wat niet wil zeggen dat ik me niet in alles herken wat net heel goed en leuk beschreven werd. Want ik heb wel een tijd lang echt een stuk slechter geslapen. Waar het kort... ik laat even los dat ik niet de hoofdpersoon ben van mijn boek. Zeg maar, normaal benadruk ik dat ik dat niet ben. Maar Ik praat nu wat makkelijker als ik dat wel ben.
Okay.
En aan het eind van mijn boek gaat het erover... Ik kreeg op een gegeven moment een soort piep in mijn oor. Dus dat wordt maar in één zinnetje benoemd. Maar dat helpt meestal niet echt bij het in slaap vallen. Nee.
En dus je herkende het, het wakker liggen. En wat is voor jou een typische reden om wakker te liggen of zo? Ik heb er heel veel, maar ik ben gewoon benieuwd naar. Is dat ook zo de zorgen voor de dag daarna? Of dat je er moet zijn? Of?
Ja, want ik denk inderdaad, in theorie heeft natuurlijk iedereen reden om wakker te liggen. Ligt het meer aan je aard of je dat dan ook echt gaat doen.
Mm-hmm.
En ik denk inderdaad, nou kijk, het kwam denk ik door schrijven eigenlijk in eerste instantie. Later ook wel door levensproblemen. Maar omdat ik, want ik werk, ja, waar we het net over hadden, soms in een pizzeria. En dan maakt dus niets uit of je goed of slecht geslapen hebt. Sterker nog, dan omdat ik... de neiging heb dingen te overdenken, werkt het juist, functioneer ik beter met slaaptekort, omdat ik gewoon ga in een pizzeria. Maar voor meer intellectuele inspanning, tijdens schrijven en ook lezen van boeken, voel ik direct of ik die 8 uur heb gehaald of niet. En dat is best wel vervelend. Of in ieder geval als dat te veel tot je door gaat dringen, denk je natuurlijk, ja, ik moet nu goed slapen en dan begint de hel.
Zo moe zijn dat bijvoorbeeld toneelspelen, wat ik dan doe, dat lukt dan eigenlijk omdat ik me alleen nog maar kan focussen op datgene wat ik moet doen en niet nog aan andere dingen denk.
Ja.
Maar iets creëren of ergens verantwoordelijkheid voor voelen kan wel echt verlammend zijn als je moe bent of als je moet gaan slapen.
En vooral dat probleemoplossend vermogen is inderdaad. Want met een tekst, als je zeg maar aan een lege tekst begint en je hebt niet een probleemoplossend vermogen dat aanstaat, dat is de hel.
Oké, en sowieso had ik me voorgenomen dat ik niet heel veel vragen aan je ging stellen, omdat ik ook gewoon heel veel zin heb om je te horen lezen uit het boek. Wat ik wel van je wou weten was, deze avond gaat dus over ontwaken, dat is het thema wat we hebben gekozen. En eigenlijk merkte Alice en ik dat het per ongeluk een beetje ging over, ik had dus nog allemaal teksten geschreven en Alice eigenlijk ook, die we allemaal niet hebben gedaan. Maar eigenlijk leek alles een beetje te gaan over soort inzichten of zo'n moment dat je een soort van wakker wordt en denkt van, oh, dat is, hoe, opeens zie ik het of begrijp ik het. En ik was heel erg benieuwd of je dat herkent, dat gevoel, en wat dat woord misschien voor jou betekent of zo. Sorry dat het zo'n vraag is, maar dat was wat ik wou weten.
Of ik recent een inzicht heb gehad?
Bijvoorbeeld, of dat je het bij het woord ontwaken, of je dan, net zoals wij twee, dus een soort van denkt aan inzichten of wakker worden, en of je dat recent inderdaad meegemaakt.
Het is wel ook technisch gezien gewoon de betekenis van ontwaken. Toch?
Ja, maar ik bedoel dus, het is zeker, ik bedoel dus, ik vertel een paar stapjes die. Ik dacht, je kan ook denken aan een soort van het begin van iets, een soort gevoel van, weet je wel, de lente of iets wat je overvalt, maar ik bedoelde meer zo'n soort van, zo zit het, dus een verstandelijk besef, begrip van iets opeens, dat was wat ik...
Nee, ik wil je heel graag aanmoedigen in het stellen van deze vraag, maar ik weet wel echt nog niet wat de vraag is.
Dus de vraag is, we gaan er samen uitkomen. We beginnen dit. Dus de vraag is, wat denk jij bij het woord ontwaken en wanneer had je het voor het laatst? En dus niet 's ochtends wakker worden, maar dat mag ook.
Nou, ik weet, het ging net over dat iemand niet wist wat de term woke was. Als iemand mij vraagt wat dat betekent. Ik weet nooit letterlijk de betekenis. Ik denk, maar dan zeg ik altijd, een ontwaakt bewustzijn. Mm-hmm. Dat is waar ik aan denk, bij ontwaakt. Om dan toch antwoord te geven op de vraag die je niet gesteld hebt, namelijk of ik laatst een inzicht had. Mm. Ik heb sinds kort een vriendin. En die slaapt dus... niet heel veel, maar ook niet heel slecht. Maar zij, ik ga je niet goed uit, maar zij dendert gewoon een beetje. Dit is eigenlijk een heel goedkoop iets wat ik nu ga. Maar zij, het helpt toch een beetje. Dat zeg ik eigenlijk vooral voor haar en zij is er niet. Maar dat wat ik eigenlijk vooral wil zeggen is dat die angst van dat ik genoeg moet slapen, omdat ik anders niet genoeg soort capaciteit heb om dingen op papier te krijgen. Zij tekent. En dat doet. Ik heb gewoon enkel neuroses rondom dat schrijven. Net zoals eigenlijk ook rondom slapen. Dus ik denk ook dat ik niet kan schrijven als ik niet rook. En dat is heel, heel kut. Ik rook ook helemaal niet als ik niet schrijf. Alleen als. Maar zij is in alles wat losser. En ik zie dat het alsnog goed gaat. Sterker nog, het gaat eigenlijk beter met haar dan met mij. Dus. Dat helpt me soms ook met slapen, dat ik denk, met haar komt het ook goed. Als je een vage vraag stelt, krijg je een vage antwoord. Dus,
dat leer ik dan ook. Maar ik vind het wel een mooi antwoord. Dat waren dus eigenlijk mijn twee vragen. En sowieso hadden we ook gezegd, we gaan je niet heel lang interviewen, want vragen over hoe het is om dit boek te schrijven of wat je allemaal nog gaat schrijven, ik weet niet, dat wil ik misschien wel weten, maar dat kan ik ook vragen in het café straks. Dus je gaat iets voorlezen voor ons uit de geschiedenis van mijn seksualiteit. En is het een stukje wat je hebt gekozen speciaal voor deze avond, of is dit een stukje wat je heel graag voorleest als iemand zegt, lees iets uit je boek?
Nou, ik heb het eigenlijk nog nooit voorgelezen. Of althans, het tweede deel van wat ik voorlees wel. Maar dit als geheel nog niet. Ik trad afgelopen 2 weken op met Saint-Amour, vooral ook in België. Toen hadden we de laatste avond in de Boerla. En dat was dan leuk, want daar waren veel mensen op afgekomen en een beetje een grote afsluiter. Maar toen kreeg ik hele koorts en kon ik niet komen. Maar dat was extra tragisch. Niet alleen omdat ik dus gewoon niet kon komen, maar ook omdat ik trad het op met een fragment waar ik net niet tevreden over was. En ik was het aan het lobbyen dat ik net iets anders wou voorlezen. Maar daar wilden ze niet aan toegeven, omdat ze bang waren dat dan iedereen begon te schuiven.
Oh,
maar toen heb ik een soort van, ja, achter de schermen geregeld dat ik toch nog die laatste avond dat andere fragment mocht doen. Maar dat is er dus nooit van gekomen.
Oh.
Dus nu dacht ik, dan treed ik alsnog op in Antwerpen.
Dus hier voor jullie nu gewoon het fragment wat je eigenlijk wilde doen.
Okay. En het thema van die avond was de rafelranden van de liefde. Maar ik denk wel dat er ook een soort ontwakingsdimensie in zit.
Ik ga daar heel graag naar luisteren.
Oh ja, en omdat we toch hebben losgelaten dat ik niet samenval met de hoofdpersoon. Dat ik daar toch wel min of meer een beetje mee samenval. Dit is een stukje uit mijn tweede hoofdstuk. Het gaat over mijn eerste en hopelijk laatste vriend. Eigenlijk weet ik niet zo goed waarom ik bij Suffer D introk. In feite zijn er heel veel dingen die ik niet zo goed begrijp. En daar probeer ik dan maar een beetje omheen te praten. Mijn vermoeden is dat ik me veilig bij hem voelde. Om de simpele reden dat zijn wereld randen had. Zeker niet de stevigste randen. Randen vol angsten en ambitie. Maar randen waren het. En daar ontbreekt het je nog wel eens aan op je 18e. En dat was dan ook precies wat ik in zijn huis deed. Scharrelen langs zijn muren. Die volop behangen waren met zuchtende mannen. Aan iedere muur hing er wel een. Ernest Hemingway, Jack London, Nick Drake. Het huis van Suffer D was een soort zelfmoordparadijs. En er waren dagen dat ik geloofde dat hij zich zo snel mogelijk bij hem wilde voegen. Dat was nog gebeurd ook, waren het niet dat zijn redactrice daar een stokje voor stak. Mijn god, die redactrice. Ze belde hem ongeveer om het 30:30, niet om te vragen waar zijn nieuwste manuscript bleef, maar om te informeren of hij wel genoeg fruit in huis had. Ik werd volkomen gestoord van die vrouw. Iedere keer dat ik haar zag, zei ze iets in de trant van, en jij bent een beetje jong voor Suffer D. Dan keek ik haar wat glazig aan en dacht, en jij een beetje oud. Ik heb nog nooit iemand zo verliefd gezien. Misschien was het allemaal nog wel goed gekomen, als ik maar een fractie van de gevoelens had ervaren die zij voor Suffer D koesterde. Telkens nadat ze had vastgesteld dat hij voldoende appels had liggen, begon ze hem te vertellen dat hij briljant was. Ik viel dan ongeveer in slaap. En iedereen geloofde haar, omdat ze ooit had samengewerkt met Harry Mulisch. Nou, als je het mij vraagt, is dat in principe genoeg aanleiding om die telefoon niet eens meer op te nemen. Tenzij je echt heel slechte boeken wil schrijven, met 900 pagina's te veel. En dat is wat Suffer D deed. Heel slechte boeken schrijven, waarbij je bij werkelijk iedere alinea denkt, dit lijkt me overbodig. Maar het kon me geen barst schelen, snap je, dat hij zulke slechte boeken schreef. Ik vond het gewoon gezellig met hem. Voor mij hoeft een partner echt niet al te rijkelijk bedeeld te zijn met talent. Wat ik alleen wel een beetje irritant vond, was dat hij mij voortdurend opvoerde als zijn muze. Geloof het of niet, maar ik inspireerde hem. Voor dat soort dingen kun je me dus absoluut niet wakker maken. Laat me in godsnaam slapen als ik jouw muze ben. Een iets te jonge, snurkende muze. Dat is wat ik was. Zelf schreef ik niet, of niet echt, zoals ik het toen noemde. Ik werkte bij de Bagels & Beans. Eerder had ik 3 dagen in een restaurant in de Roelof Hartstraat gewerkt. Maar daar vroeg de baas op de 2e dag wie hem tijdens de pauze zou gaan pijpen. Ik wilde natuurlijk toen al stoppen, maar hij vond dat ik hem die 3e dienst verschuldigd was. Bij de Bagels & Beans heb ik het niet veel langer uitgehouden. Eerlijker geformuleerd, ze hebben mij niet veel langer uitgehouden. Na mijn proefmaand lieten ze een bericht achter op mijn voicemail. Sophie, je bent een heel lieve meid, maar echt te dromerig voor ons. Als jullie erbij waren geweest, hadden jullie hier volledig mee ingestemd. Ik vergat alles. Ik gaf niet eens de bestellingen door. Mensen kregen gewoon geen eten. Maar ik zal het jullie eerlijk vertellen. Een groot dichter, dat is wat ik wilde worden. De week nadat ik was ontslagen bij de Bagels & Beans, kende ik een creatief hoogtepunt. Omdat mijn ouders niet mochten weten dat ik was ontslagen, fietste ik iedere dag rondjes door de stad. Ik dronk op allerlei plekken koffie en krabbelde hier en daar wat neer. Ik had het gevoel te verdwijnen en dat was precies mijn bedoeling. Weggaan en terugkomen wanneer ik alle verwachtingen overtroffen had. Op de lange termijn gaat zoiets niet, want je moet onophoudelijk verantwoording afleggen en ook nog eens aan iedereen. Maar die ene week lukte het. Tijdens een van mijn laatste verdwenen dagen zat ik in het AI, waar een jongen en een meisje naast mij een broodje zaten te eten. Dat meisje was echt mooi. Ik was niet echt mooi. Ik was soms mooi. Ik schreef, ik ben best mooi, maar niet zo iemand die het blijft, alleen af en toe langskomt om te kijken hoe ze bekeken wordt. Ik kom daarmee bij een heel wezenlijk punt, mijn uiterlijk. Het liefst liep ik de hele dag rond in mijn trainingspak van Real Madrid en dat deed ik ook. Alleen kwam er altijd weer de avond met mensen, met ogen, met biertjes en die riepen, wees iets om naar te kijken. Dan gehoorzaamde ik. Ik trok een broek aan waarin mijn billen goed uitkwamen, deed foundation op zodat mijn huid volmaakt leek en stelde mijn haar. Zonder gesteld haar was ik, als je het mij vroeg, weinig tot niets waard. Bij Walter deed ik dit alles ook, maar die zag ik maar zo vlug. Hij moest altijd weer terug naar de gemeente Utrecht. Dit is een beetje een onbegrijpelijk stuk. Suffer D zag ik vrij onophoudelijk en dan wordt zoiets onleefbaar. Het is wat lastig om uit te leggen, maar op een gegeven moment stik je. Wie maar lang genoeg soms mooi is, stikt. Geloof mij maar. Een andere vrucht van mijn ontslagen Bagels & Beans week was een gedicht over mijn perineum. Aan mijn perineum eigenlijk. Het was een excuusbrief, omdat het al maar in aanraking kwam met de uitkomst van zulk onoprecht genot. De seks met Suffer D was namelijk vreselijk. Maar echt vreselijk. Ik weet niet precies waar ik moet beginnen en of ik moet beginnen. Het ging in ieder geval altijd hetzelfde. We zaten bij hem op de bank en dan gingen we zoenen. Een beetje gepassioneerd, een beetje verschrikkelijk onverschillig. Vervolgens stond hij op, dat haatte ik. Ik wilde nooit dat hij opstond. En liepen we naar zijn slaapkamer. Daar gingen we liggen, ik onder en hij boven. Het is de vraag in hoeverre ik vanaf dit punt in detail moet treden. Het komt erop neer dat er daarna iets heel eentonigs gebeurde, waarbij ik de hele tijd hetzelfde geluid maakte en hij de hele tijd dezelfde gezichtsuitdrukking had. Na afloop liep hij de kamer uit en bleef ongeveer 10 minuten weg. Ik ben er nooit achter gekomen wat er tijdens die 10 minuten gebeurde. Wanneer hij terugkwam, gooide hij mijn handdoek toe. Ik voelde me dan altijd een hoer. Maar dat gevoel verloor het iedere keer van mijn opluchting dat dit riedeltje weer voorbij was. Inmiddels heb ik vriendinnen die zeggen, maar Sof, heteroseks is ook gewoon heel zuur. Toch geloof ik dat niet. Het moet wel dat die mensen er ook plezier aan beleven. Ik niet, in ieder geval.
Dit was de podcast van maandagavond nummer 35 met als thema Ontwaken. De teksten die je hoorde in deze aflevering waren van Suzanne Grotehuis, Alice Meeuwse en schrijver Toby Lakmaker en de muziek van Au. Wil je graag eens een maandagavond live bijwonen? Abonneer je op onze nieuwsbrief of hou onze sociale media of onze website in de gaten voor meer info. Verder nog vragen of opmerkingen? Dan kan je mailen naar info@denieuwetijd.be.